Zo, goedemorgen allemaal. Fijn om hier te zijn. Mooi dat we zo eindigen met Kom tot de Vader. En ik wil een tijdje over een onderwerp gaan spreken. En uiteindelijk komen we inderdaad bij de Vader uit. Dus we hebben al een glimp waar we helemaal naartoe gaan. Want dat is toch echt ons eindstation waar we gewoon voor altijd veilig en geliefd op zijn schoot mogen zitten en echt die veiligheid mogen ervaren die we niet altijd gehad hebben in ons leven. Ik geloof echt dat dat ons hoogste eindstation is, bij papa op schoot. Zo geliefd, dan worden we zo heel. En waar wil ik het over hebben de komende tijd? Ja, ik hou van series, omdat ik diep wil gaan. Ik wil niet even de oppervlakte aanraken. Ik wil echt getransformeerde levens. Ik wil diep gaan met God en ik wil zijn koninkrijk op aarde brengen. Dus daarom preek ik vaak in series. En we gaan een serie beginnen over God. Kijk of hij het al doet. Doe ik zo? Ja. En ik heb hem genoemd Elohim. Vader, Zoon en Geest. En we gaan het hebben over God. Over God. Wie is God? En dan, wij kennen hem als drie-eenheid. Als Vader, Zoon en Geest. En daar wil ik me echt op gaan focussen. Van, nou, wat zijn die drie personen? Wat zijn de verschillen? Wat zijn de karaktertrekken? Wat zijn de functies? En we gaan op alle drie even focussen. En onze relatie met die kant van de Godheid versterken. Soms zelfs een stukje genezing, een stukje heling, rechtzetting. Ook een stukje theologie, om even de juiste kennis te hebben. En daar is zo om gestreden, om de drie-eenheid. Dat hebben wij minder meegekregen, maar die eerste paar honderd jaar hebben ze zo hun best moeten doen. Om bijvoorbeeld dat Jezus echt God is en mens tegelijk. Daar is zo'n strijd om geweest. Daar gaan we het later over hebben. Dus dat is wel een cadeautje die we gehad hebben van de broeders en zusters die voor ons zijn gegaan. Die hebben daar zulke voor gebeden, zulke discussies over gevoerd. Wij komen het misschien een keer tegen, pittige discussies misschien met onchristelijke collega's of zo. Maar we komen het meestal pas tegen als we met een Jehovah-getuige in gesprek komen. En een paar jaar terug had ik een gesprek met iemand. En die geloofde niet zo in de mens en godheid van Jezus. En ik verbaasde mezelf dat ik niet echt binnen een paar minuten gelijk de teksten wist waar het dan stond. Ik was echt geen grijntje twijfel over dat Jezus mens en God was. Maar ik dacht, hey, dit wil ik wel verstevigen in mezelf. Dus dat ga ik ook bij jullie doen. En we gaan als eerste eens even, ik ga vandaag een introductie geven over de drie-eenheid. Vader, Zoon en Geest. En ik wil jullie vooral laten zien dat het van pagina 1 tot de laatste pagina, dat die drie personen voorkomen. En dat ze overal al zichtbaar waren. De Joden zouden zeggen, nee, het is er eentje. Maar dan moeten ze beter lezen. Want er zitten al zoveel glimpen, ook al in het Oude Testament, van de drie-eenheid. En ook het specifieke karakter, het specifieke licht dat ze alle drie dragen. En we mogen alle drie, mogen wij een diepe relatie mee aangaan. Toen ik tot geloof kwam, de eerste jaren was het vooral ik en Jezus. Ik denk dat veel mensen ook wel een soort van, soms ook door de opvoeding of door de dingen die je hebt meegemaakt, één van de drie als makkelijkste benadering hebben. Mensen die een hele zware, moeilijke, autoritaire vader hebben gehad of geen vader, die vinden het bijvoorbeeld, dat is logisch, moeilijker om met God de Vader te connecten. En zo kan je met alle drie een bepaalde wond hebben vanuit het verleden. Daar gaan we het over hebben. En later kwam ik meer in contact met de Heilige Geest, wat een hele drempel voor me was. En later kwam ik nog weer dieper in het vaderhart. En daar gaan we het allemaal over hebben. We beginnen eens bij de eerste tekst in de Bijbel, want daar zit de drie-eenheid al van op allerlei manieren in. En dat is zo mooi. Genesis 1, vers 1 en 2. Nou, ik ga hem eerst gewoon eens lezen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en de duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. Als je verschillende teksten door, vooral in het Nieuwe Testament, leest, dan zie je heel duidelijk dat Jezus ook aanwezig was. In Johannes 1, Colossenzen 1, Hebreeën 1, zie je heel duidelijk dat Jezus ook de schepper was. In Romeinen 11 zie je duidelijk dat de Vader de schepper was. En in Psalm 33 staat de Heilige Geest weer als een van de scheppers. Alle drie zitten ze erin. Maar als je dit even oppervlakkig snel leest, dan kom je op twee. God als de Vader en de Geest van God zweefde boven het water. Maar waar zit Jezus dan? Nou, we gaan eerst eens even kijken naar dat woordje God. Want dat is het woordje Elohim. Maar wij vertalen het met God. Maar als je het eerlijk aan een Jood vraagt, staat daar goden. Het im is het meervoudswoordje. Als je achter een Hebreeuws woord even plat gezegd im zet, die im. Want Elo of Eli, dat is gewoon God. Maar als je er im achter zet, dan wordt het goden. Dus gewoon in de eerste vers van de Bijbel zie je al, wij zijn met meer. En wij weten het, ze zijn met z'n drieën. Nou, maar snel gezegd, hier wordt dus de Vader mee bedoeld. Maar in het woordje zit al, want ze zitten zo met elkaar verweven. Soms kan je ook niet precies zeggen, was dit nou de Vader, was dit nou de Zoon, was dit nou de Geest? Het was gewoon God. Want ze zijn drie verschillen, maar ze zitten ook zo met elkaar verbonden. En natuurlijk denk ik dat hier in eerste plaats God de Vader mee bedoeld wordt, maar ze zitten er alle drie in. In dit woord Elohim. En daar gaan we het over hebben komende half jaar elke keer als ik hier ben. Ik denk dat ik er ongeveer 7 keer over ga doen. Het is zo mooi om echt God zelf te verdiepen. Dus, nou, Elohim. Nou, wat zie je nog meer? Nou, even een leuk klein feitje. Het eerste woord in den beginnen, in het begin, is eigenlijk Bereshit. Dus hier de Hebreeuwse letters erbij. Misschien heb ik het al vaker gezegd, maar ik vind het zo vet toen ik dat ooit ontdekt heb. De eerste drie letters spreken al van de drie eenheid. Beit, Resh, Alef. En als je die drie bekijkt. Nou, het eerste lettertje, de Beit, is eigenlijk een plaatje van een tent. Een huis of een familie. Het is van boven gezien hoe de Hebreeuwse mensen een tent indelen. Dus een ingang en dan naar de binnenplaats waar je echt kan slapen. Dat is de plattegrond van een tent. Nou, de eerste letter in de Bijbel geeft aan, kom thuis. Kom thuis in het gezin. Maar ook staat de letter Beit voor Ben. En de Resh voor Ruach en voor de Alef. Dit zijn de eerste letters van de drie titels van God. Zoon, Geest en Vader. Dus in de eerste drie letters van de Bijbel zie je al de drie eenheid terug. Dus een klein, ja, bijna grapje of mooi detailtje die God erin verborgen heeft. Als je dan verder gaat. Nou, God, Elohim, is dan de Vader. Maar waar zit Jezus dan in deze tekst? We weten dat Jezus aanwezig was in de schepping, want dat zeggen andere teksten in Hebreeën, Colossenzen. Nou, en dan moet je dus echt terug naar het Hebreeuws gaan. De eerste 7 woorden is het eerste vers, maar wij tellen er hoeveel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tot en met aarde zijn 6 woorden. Maar in het Hebreeuws zijn het er 7. Als je kijkt, zijn het 7 woorden. En dat middelste woordje, die 2 letters, dat is de Alef Taf. Die is onvertaald, maar die is wel aanwezig. Alef Taf. Begin, eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En wat gaat er dan al een belletje rinkelen? Alfa en de Omega. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt Jezus. Jezus was zo aanwezig al in de schepping. Hij was... Het ging door hem heen. Hij staat in het midden van het vers. Hij was het centrum van de schepping. Hij werd gelijk bij de schepping al tot centrum gemaakt. Het was van begin tot het eind, van de Alef tot de Taf, draaide het om hem. En dan staat ook, hij is geslacht voor de grondlegging der wereld. Zelfs hier kan je het kruis en het verlossingswerk al, dat was op dat moment al op een bepaalde manier geestelijk al volbracht. De Alef en de Taf. De Alef staat voor de sterke leider, als je het plaatje bekijkt vanuit Hebreeuws. En de Taf is letterlijk een kruis. Het verbond, het markeren van een plek Dan zie je de sterke leider die zich opoffert voor het verbond. Dat zou je erin kunnen zien. De schepping, daar zit al het evangelie in. Zo mooi. Dus dan heb je dus Vader en Alpha en Omega, de Zoon. En dan natuurlijk in het tweede vers zie je heel duidelijk. De Geest zweefde, de Geest van God zweefde boven het water. De Heilige Geest was wel de uitvoerder. De Vader schiep, had een plan, had een mooie gedachte. Hij wilde een aarde maken voor de mensheid en voor zijn Zoon. En de Zoon was het die zichtbaar werd en het uitvoerde, maar de Geest maakte het mogelijk. Die was heel dicht bij de schepping. En er staat daar zweefde. En dat Hebreeuwse woord wordt ook gebruikt in, volgens mij, Jesaja, voor een broedende moeder op zijn nest. God was over zijn familie, over dat wat hem zo dier was, was hij aan het broeden, aan het fladderen. Je kan het woord met schudden, bewegen, broeden en fladderen. De Geest van God was tijdens dat de Vader een hartsgedachte had. De Zoon als het ware de schepper was met het woord. Het werd gesproken en de Geest was de broeder die het uitbroedde met liefde en aandacht. De drie-eenheid was er altijd al. Er was geen moment dat Vader, Zoon en Geest er niet al waren. Eén hoofdstuk verder is het op een gegeven moment ook, laat ons mensen maken. Verderop in het eerste hoofdstuk. Nou, ook zo duidelijk. Ze hadden samen een plan. Iedereen had een andere rol. Ja, Jezus moest zelfs mens worden. Kan je zeggen, hij had een heel zware rol daarin? Ja. Hij moest zichzelf opofferen. Het vaderhart werd gebroken en de Heilige Geest maakte het ook allemaal mogelijk. Ze waren zo met elkaar een plan aan het uitvoeren. Dan gaan we even helemaal verder naar het Nieuwe Testament. Weer een echt visueel plaatje van dat je echt de drie-eenheid tegelijk aan het werk ziet. Jezus gaat op een gegeven moment zich laten dopen. Het is een bekend voorbeeld, maar het is wel heel helder. Jezus laat zich dopen om zo de gerechtigheid te vervullen. Op een bepaalde manier denk ik wel, niet omdat hij het nodig had, maar om de wet te vervullen en om gedoopt te worden in het koninkrijk. Niet omdat hij van zijn zonde af moest, maar om in het koninkrijk gedoopt te worden in zijn nieuwe status. Want hij begon wel zijn bediening. Hij komt op en dan komt de duif uit de hemel, de Heilige Geest, op de Zoon. En de Vader spreekt dan, dit is mijn geliefde. De drie-eenheid was aan de start van zijn bediening. Alle drie met een andere rol. De Zoon ging het uitvoeren, die was het zichtbare. De Zoon is altijd, van begin tot eind, de zichtbare persoon van God. De Heilige Geest is de onzichtbare uitvoerder die het mogelijk maakt. Die is extreem nederig. Die wil nooit per se zichtbaar zijn, maar hij maakt het allemaal mogelijk. En de Vader is het geniale hart daarachter. Die zoveel van ons houdt en alles. Daar komen wel, uiteindelijk, het woord komt daar vandaan. Een van de manieren om de drie-eenheid uit te spreken of uit te leggen is. God de Vader is het hart, de persoon. Die had een gedachte, dat werd een woord. Het werd uitgesproken, dat is dan Jezus. Het hoorbare, zichtbare. En het is dan de geest die de ruach, de wind, die het dan ook overbrengt op ons. Het is gewoon maar een manier om het visueel te maken. Maar daar, bij dat doopmoment, was het ook visueel. Vader, de Heilige Geest, de Zoon, gingen samen die missie aan om de mensheid te redden. En ook op het moment dat er weer een transitie was, een verandering. De Zoon ging bijna terug naar de hemel. En dan zie je weer de opdracht aan de discipelen. En dan wordt heel duidelijk, ik denk wel de bekendste tekst als je het hebt over de drie-eenheid. Ga dan heen, alle 12 en alle 70. Ik heb jullie van alles geleerd deze 3 jaar. Maar nu is het aan jullie. Ga dan heen, onderwijs alle volken. Hen dopend in de naam van de Vader. Van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Hij zet gelijk vanaf het begin de drie-eenheid centraal. We hebben ze alle drie nodig. Dit is de volledige naam van God. Zijn naam is wie hij is, zijn karakter. En daar hebben we alle drie de personen voor nodig om de naam van God volledig te leren kennen en in ons leven aanwezig te hebben. Wat ook heel mooi is, vind ik, is dat in het zegenen in de Bijbel, als ik het even de twee belangrijkste, bekendste zegeningen in de Bijbel ga citeren, de belangrijkste uit het Oude Testament, de belangrijkste uit het Nieuwe Testament, dan zie je weer de drie-eenheid daarin. En ik denk zelfs in dezelfde volgorde. Nou, deze wordt vaak aan het einde van een dienst gezegd. Dit is de korte versie van een hele belangrijke zegen. In 2 Korinthe 13 vers 13 staat: de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Dat hebben jullie vaker gehoord aan het einde van de dienst. En dat is ook belangrijk om elkaar die zegen mee te geven. God wil vanuit alle drie de personen wil hij een zegen meegeven aan jou. En alle drie hebben ze een andere, ik zou bijna kunnen zeggen, een andere zalving, een andere specialiteit. En je ziet dat bijvoorbeeld in dit vers. Jezus draagt die genade. Maar hij is ook de Heere. Hij is de autoriteit. Hij is nu onze hoofd. Hij is het die de genade, de vergevende genade, maar ook de krachtgevende genade om onze zonden te overwinnen en om in de bediening te staan en om te evangeliseren. Het is de genadegever. God wordt hier getypeerd met: dat is de persoon die ons zo intens lief heeft. Het is het vaderhart van God. En dan de Heilige Geest, gemeenschap, koinonia is volgens mij het Griekse woord. Dat is het woord voor het echt samen doen. Iets samen doen, samen zijn. Je kan het zelfs letterlijk vertalen met intimiteit. Het is het samen hebben of doen of samen aanwezig zijn. Het is natuurlijk de Heilige Geest die op dit moment in ons woont en ons dag bij dag, seconde voor seconde leidt, instructies geeft. Heel intiem, heel. We zijn één met hem. Dat gaat heel intiem. Dat gaan we alle drie nog uitvouwen. Vandaag is gewoon even een overzicht over de drie-eenheid. Nou, we eindigen met een gebed dat God gewoon aan het werk gaat. We zullen allemaal een andere persoon in de Godheid hebben die we misschien wat minder kennen. Of zelfs een beetje bang voor zijn. Misschien wel onbewust. Zoveel mensen hebben vaderhartwonden. We hebben in onze kerk, dat doen we elk jaar, een vaderhartsconferentie. En ik ben er 2 of 3 keer doorheen gegaan. Dat is zo mooi. Ook te hebben over wat kan er verkeerd gaan in een opvoeding. Strenge vaders, afwezige vaders, autoritaire vaders. Helaas hebben we allemaal geen perfecte vaders gehad. En daar hebben we verwondingen mee. En dat is zo genezend, zo bevrijdend. De ogen die je ziet stralen door zo'n conferentie heen. En mooi. We hebben volgende week ook over het vaderhart gaan hebben. Kan je het niet genoeg over hebben. Dat moet blijven herhaald worden. Deze hele serie eindigt ook bij mij in het vaderhart over een half jaar. Ik ga de volgorde aanhouden van het eerste vers. Bet, Resh, Alef. Want ik geloof dat een progressiestap is hoe wij God mogen ontmoeten. Zoals de tabernakel ook ingedeeld is. Eerst leer je de Zoon kennen. Die trekt je en doopt je dieper in de geest. Die brengt je bij de troon, bij het vaderhart. Dus die progressie ga ik aannemen. Dus de volgende keer begin ik met te hebben over Jezus, over de Zoon. Maar je ziet dus in deze zegen al Jezus, de Vader en de Heilige Geest. En als je de bekendste zegen, de hoogpriesterlijke zegen uit nummer 6 gaat, waar ook liederen over geschreven zijn de laatste jaren, dan zie je diezelfde volgorde, diezelfde drie-eenheid weer in terug. Jahwe sprak tot Mozes, nummer 6, vers 22 tot 27. Zeg aan Aaron en zijn zonen, met de volgende woorden zult gij de Israëlieten zegenen. Wij mogen ze krachtige woorden uitspreken, zegenende, lieve woorden. En het woordje zegenen is, letterlijk komt het van door de knie gaan en iemand liefdevol een cadeautje schenken. Dat is de grondwoord wat achter zegenen zit. God wil ons zegenen als een papa die weet dat zijn zoon of dochter wat kleiner is. op zijn of haar niveau komt, oog in oog. En dan die woorden of dat cadeautje geeft. Het is het geven, aandachtsvolle. Nou, wat komt er dan? Komen er drie zegeningen. Yahweh zegene u en behoede u. Yahweh doet zijn lichtend aangezicht over u schijnen en ontfermen zich over u. Yahweh verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede. Zo zult gij mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. Als wij zegenen, ook als we aan het evangeliseren zijn en wij mogen een gebed uitspreken. Op dat moment leggen wij een stukje van Gods naam op die persoon. Zegenen is Gods naam aan het werk zetten. En hier hebben we drie aspecten van zijn naam. Nou, letterlijk, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ik heb expres deze vertaling genomen, omdat je ziet, hij wordt drie keer Yahweh genoemd. Alle drie hebben ze die titel van Yahweh. Vader, Zoon en Geest. En het is, denk ik, dezelfde volgorde als die van 2 Korinthe. Ik denk dat Paulus misschien wel ter inspiratie deze tekst gebruikt heeft en het dan versimpeld heeft in nog meer gangbare woorden. Maar als je kijkt, staat hier, Yahweh zegen u en behoed u. Het is Jezus die die zegen gaf en ons beschermt en redt en ons uiteindelijk überhaupt bij de Vader brengt. Het is Yahweh, de Vader, die ons de diepte van zijn... Als je kijkt naar het aangezicht, het woordje aangezicht is panim, en dat is dus het gezicht van God. In het gezicht kan je mensen leren kennen. Daar staan de emoties, daar staat het karakter getekend. En het is uiteindelijk het diepste van Gods karakter gaan wij vinden in de Vader. Dus Yahweh doet zijn lichtend aangezicht over u schijnen. De Vader openbaart wie hij werkelijk waar is en ontfermen over u. Zegen nummer 2. De Vader. En dan als laatste zegen. Yahweh verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede. Dat is, gaan we nog wel een keer induiken. Wat daar precies in het Hebreeuws gebeurt. Maar het is de Heilige Geest die ons vredig door het leven leidt. Die vrede schenkt van dag tot dag in de tegenslagen, in de mooie dingen. En het is verheffen zijn aangezicht heeft te maken met aandacht hebben. Constant blijven bewegen en niet je uit het oog verliezen. Heilige Geest is altijd bij ons en heeft altijd door wat gaande is. En hij is onze dagelijkse leidsman. Dat is wat daar in het Hebreeuws gebeurt. In het Nederlands kennen we dat woord misschien wat minder, niet dat van dat verheffen zijn aangezicht, maar het heeft te maken met aandacht hebben. Zo zie je de drie eenheid, denk ik zelfs, op dezelfde volgorde weer terugkomen als in 2 Korinthe 13. Ik denk dat Paulus op grond een versimpelde versie van deze heeft gemaakt. En dat is zo mooi. Alle drie mogen we een zegen hebben. En later, in het laatste Bijbelboek, komt er weer een zegen. En daar staan wel ontzettend mooie details in. In de opening van het boek Openbaringen gaat Johannes gaat een boek schrijven van zijn bijzondere ervaring die hij gehad heeft met Jezus en met de engelen en wat hij in de hemel heeft gezien. En dan begint hij met een zegen namens God. Nou, Openbaringen 1. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede. En dan gaat hij een rijtje opnoemen van 3 personen. Nou, wie zullen die 3 zijn? Wie gaat ons genade en vrede geven? Ik geloof dat hier de drie eenheid bedoeld mee wordt. En dan heb je de eerste. Van hem die is en die was en die komt. Nou, ik kan het fout hebben, maar wie denken jullie dat dit is als je dit zo ziet? Die is, die was en die komt. Ja. Kijk, ze komen alle drie. Alle drie komen ze voor. Maar ik denk dat dit een vertaling is van het woordje Yahweh. Yahweh is het woordje hij die is en die altijd blijft. Ik denk, ik kan mijn hand er niet voor in het vuur steken. Sowieso zien we de drie eenheid er weer in terug. Maar ik denk dat dit God de Vader genoemd wordt. Yahweh, Hij die is, die was, die op zijn troon zit, daar altijd zal zitten, zal blijven, voor eeuwig de sterke, almachtige God is. Nou, van hem krijgen wij genade en vrede. Genade en vrede van de Vader. Van hem die was, is, die komt. Ik spreek het maar vast uit. Dan komt de tweede zegen. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Nou, die klinkt al wat ingewikkelder. Ik geloof dat dit de Heilige Geest zijn. In zijn volle werking. In al zijn kleuren. In alles wat God wil doen. Net zoals de schepping in zeven dagen vervuld wordt. God wil ook iets in ons scheppen. Een volledige, nieuw, wedergeboren, volledig Christus geworden karakter. Daar heeft hij zeven dagen voor nodig. En die zeven geesten zijn bezig om ons op Jezus te laten lijken. De zeven geesten van God. De Heilige Geest. Die voor zijn troon zijn. De Heilige Geest. De zeven geesten van God. Zegenen jullie met genade en met vrede. Jezus krijgt heel veel aandacht hier, terecht. Hij heeft zoveel voor ons betekend. Nou, hij heeft een hele lange titel, Jezus Christus, die de getrouwe getuige, of ja, kan je ook vertalen met martelaar, is de eerstgeborene uit de doden, de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koning en priesters voor God en zijn Vader. Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de vorst van de koningen der aarde, zegen jullie met genade en met vrede. Nou, de drie eenheid. Drie personen die alle drie kan leren kennen. Ze hebben andere functies, andere karaktereigenschappen. Jezus is natuurlijk mens geworden, vlees geworden, is heel dichtbij gekomen, net als ons geworden. Hij is aan het kruis gegaan. Zullen we op inzoomen? De Heilige Geest is de persoon die het diepe werk in ons doet, die altijd bezig is om Jezus te promoten. Hij is de grootste fan ever van Jezus. Hij wil zo graag Jezus verhogen. Als jij hele wonderlijke dingen meemaakt, maar je proeft nergens Jezus daarin, of je bent daarna helemaal niet per se meer met Jezus bezig. Kan je afvragen of de Heilige Geest was. Ik heb zo vaak in mijn dromen en in de profetische ervaringen dat de Heilige Geest me weer terug naar de Bijbel neemt. Of me weer enthousiast maakt voor Jezus. Dus over de langere linie word ik enthousiaster voor Jezus. Kan je als graadmeter nemen of iets het werk van de Heilige Geest is. Een toetsingsmanier. Het is maar een manier. Maar het is de grootste promotor. Als je een droom hebt en het is God, maar hij heeft geen gezicht, dan is het vaak de Heilige Geest. Want hij wil zichzelf niet promoten. Hij wil als het ware in de schaduw staan, want hij wil dat Jezus verhoogd wordt. Want hij is het beeld van God. Hij is de persoon die zichtbaar is en de afstraling is van God. Het beeld van God, de Zoon, dat wat voortkomt uit God. Die zoveel op de Vader lijkt. Als ik zie dat Benjamin op mij lijkt, dat hij net zo aan het Lego is als ik, of andere dingen, dan word je blij. Zo van, hij groeit op als ik, weet je wel. Het is echt mijn zoon, zeg je dan wel eens, hè? En zo is Jezus ook echt de perfecte zoon van de Vader. Hij gaat meer, hij is door zijn leven heen, is die echt die volle zoon van papa. Hij is die volledige reflectie van papa geworden. Dat is zijn rol. En de Vader zit op de troon, dat is het hart. Dat is de kern, de bron. Dat is ook zo mooi. In de troonzaal zie je die engelen dan drie keer zeggen, heilig, heilig, heilig. Nou, voor wie zou dat zijn?
Ik ga je even knuffel geven.
Oh. Dat mag altijd.
Ik kom speciaal voor jou, vrienden.
Thanks.
Tot die tijd, als ik je niet meer zie, dan de rest keer.
Zegen. Ja, hey, zegen.
Dankjewel, man.
Je ziet dat die speciale engelen voor zijn troon in Openbaringen 4, maar je ziet het ook in Jesaja 6, dat is maar 800 jaar eerder. En die waren nog steeds heilig, heilig, heilig. Heilig is God de Vader. Heilig is Jezus Christus. Heilig is de Heilige Geest. Die engelen hadden het door, die hadden de drie-eenheid gepakt en die waren ze aan het aanbidden. Zo zie je nog meer van die hint. Ook bijvoorbeeld Abraham en zijn zoon Isaac die geofferd moest worden. En de knecht Eliezer die het uit een ver land de bruid ging halen. Zie ook weer die glimpen van vader, zoon en geest in terug. Nou, deze serie gaan wij op deze manier invullen. Wij, de drie eenheid. Die komt zo. Wij gaan hem op basis doen van 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12 is het bekende hoofdstuk over de negen gaven van de geest. Maar in de introductie wordt de drie eenheid nog eens even behandeld. Die heb ik ooit op een avond kort behandeld, toen met de vijfvoudige bediening. En we gaan elke keer, klik ik even verder. Waar staat die? Nee, die staat hier niet. Oké, die komt later. Nogmaals, om de drie eenheid goed te begrijpen heb ik een voorbeeld, een analogie met een moeilijk woord. En het is de zon die best wel op een mooie manier laat zien hoe eigenlijk de drie eenheid heel erg een eenheid is, maar toch drie verschillende dingen. God de Vader is, als moet je even dan zien als de zon. Die is niet de zon, maar hij is als de zon. De zon, de kern, de bron waar al het licht vandaan komt. En het is de zoon, die is het licht zelf, die vanuit de zon komt en naar de aarde reist. Maar wie maakt het mogelijk en wie komt er uiteindelijk aan? Het is de warmte die in dat licht verborgen zit, die dan de Heilige Geest is. Het is maar een manier om het te zien. De drie eenheid. Je kan op verschillende volgordes kan je met de drie eenheid bezig zijn. Ik denk dit te zien in die volgordes. Je hebt ordinaal vader, zoon en geest. Dat wat de orde aangeeft. Het werk en de zegening is elke keer met die zoon en dan de vader en dan de geest. Dat lijkt een soort van hun progressie te zijn met hoe zij aan het werk zijn. Dat zie je terug in de teksten daaronder, bij de schepping, bij de zegeningen, bij de... Oh, er valt iets uit mijn microfoon. Komt straks wel. Hoe dingen gemaakt worden, hoe de tabernakel gemaakt wordt, dat lijkt op die volgorde te zijn. In het heiligdom lijkt het de volgorde te zijn van zoon, geest en dan vader. Die volgorde ga ik aanhouden. We gaan het eerst over Jezus hebben, dan over de geest en dan over de Vader. Nou, dan heb je dus die tekst waar we in gaan duiken. Want alle drie hebben ze iets te bieden. De geest heeft 9 gaven te bieden aan ons. Het werk van zijn geest in ons. De zoon heeft de vijfvoudige bediening te bieden. Apostel, profeet, evangelist, leraar, herder. En de Vader heeft, die is minder bekend, de 7 werkingen van het vaderhart. Ze worden ook wel de motivational gifts genoemd uit Romeinen 12. Prachtig. Die dus elke keer een preek over, eerst gaan we het hebben over Jezus en dan doen we een preek over de vijfvoudige bediening. Dan hebben we een preek over de Heilige Geest en dan gaan we een preek over de... Zo gaan we er gewoon doorheen. Wie is de Vader? Wie is Jezus? En dan wat heeft hij te bieden? Nou, hoe zit dat in elkaar in deze verse? Dit is de opmaat naar de 9 gaven van de geest. Maar Paulus had zoiets van, wow. Voordat ik het over het werk van de Heilige Geest ga hebben, wil ik even op orde. Want dit moet even duidelijk zijn. Want nu, er staat helemaal niet geestelijke gaven. Ik heb expres even haakjes gebruikt. In het Grieks staat dat niet. De beste vertaling is gewoon, wat nu het geestelijke betreft. Dus niet per se wat de geestelijke gaven betreft. Oh, voordat we het over de gaven van de geest gaan hebben, voordat je tongentaal, profetie, die dingen goed begrijpt, laten we even het hele plaatje hebben. Want als je nooit over apostelschap of over het vaderhart hebt, dan gaat dat botsen, scheeflopen. Oké. Dus wat zegt hij eerst? Wat nu de geestelijke gaven betreft, maar dan staat er dus eigenlijk, wat nu het geestelijke betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Nou, ik wil ook niet dat u onwetend bent. Dus we gaan daar lekker over hebben. Er is verscheidenheid van genadegaven, die 9, maar het is dezelfde geest. Nou, die Korinthe had echt het idee dat als iemand in profetie bezig was, dat hij met een andere god bezig was dan diegene die met tongentaal bezig was. Dus daarom is hier de nadruk. Het was een polyïstische god, heel veel goden waren in Korinthe. Dus hij benadrukt even, ja, of je nou die gave hebt of die, het is 1 geest die in beide werkt. Dus dat is even de context. Nou, de volgende. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Here. Het is duidelijk Jezus. Hij geeft 5 verschillende soorten bedieningen, maar het is dezelfde leidsman, de autoriteit, die Here, die Kyrios die daarachter zit. Het hoofd van het lichaam. Dus we hebben al de geest gehad, we hebben al Jezus gehad. En dan staat er eens verscheidenheid aan werkingen. Maar het is dezelfde God die in alle werkt. Het is de Vader. En als je dan even doorklikt. Werkingen is het woord energema. Daar komt ons woordje energie vandaan. God wil werkelijk waar ons effectief aan het werk gaan. Hij wil in ons hart werken. Hij wil ons niet hetzelfde laten. Hij wil met zijn goddelijke pure energie wil hij zijn vaderliefde overbrengen. Daar gaan we het over hebben. Aan ieder van jullie. Aan ieder van jullie is het werk van de Heilige Geest gegeven. Jullie zijn allemaal bijzonder. Jullie hebben allemaal een mix van deze 3. Jullie zijn bijzonder. Dat wil ik met jullie gaan ontdekken. Dat wil ik met jullie gaan versterken. Dus wij gaan ontdekken welke taal van de liefde wij van de Vader specifiek dragen. Welke energie. Klinkt bijna New Age. Maar ja, het is Bijbel, dus ik gebruik het gewoon. Welke kracht er op jou ligt. Welke taal van de liefde God door jou heen wil geven. Welke van de 5 jij het meeste op lijkt. Ben jij meer herderlijk ingesteld? Ben je meer apostolisch ingesteld? Welke taal van Jezus? Wat wil jij doen voor de mensheid? En dan, welke wonderlijke manier wil God, zijn Heilige Geest, jou dat geven? Wat wil die daar extra in geven? Welke bovennatuurlijke profetieën, wonderlijke genezingen wil die jou om dat doel van die andere 2 te behalen? Nou wilde ik nog een tekst doen. Die ga ik denk ik gewoon voor een andere keer laten. Daarin zie je de 3-eenheid helemaal aan het werk. Of hebben we nog tijd? Of zal ik lekker afsluiten? Wat zal ik doen? Harry, wat doe ik? Dat is aan mij. Nee? Nou kijk, dus de 3-eenheid, hè. Nogmaals, zo gaat het komende half jaar eruit zien. Eerst de Zoon, dan de Geest, dan de Vader. Om bij hem op schoot te eindigen. We gaan door wonden met de Zoon heen. Waar je relatie nog niet perfect is. Gaan we hem beter leren kennen. Wonden met de Heilige Geest. En uiteindelijk gaan we volledig bij papa op schoot zitten. Ik hoop dat we met z'n allen genezen. Want ik had pas geleden een persoon die zei. Als een spreker. En op de goede manier werd ik jaloers. Hij zei. Ja, door de tijd heen ben ik steeds beter gaan onderscheiden. Als hij aan het bidden was voor mensen. Of dan de Heilige Geest sprak. Of dat Jezus sprak. Of dat de Vader sprak. En ik dacht, nou, ik ben al heel blij als ik Gods stem versta. Weet je wel? Maar ik denk wel, wow, dat vind ik mooi. Dat je gewoon zelfs aan de tonatie hoort wie van de 3 aan het woord is. Tot jou. Dat vind ik heel mooi. Ik vond het een mooi ding om voor mezelf om naar uit te strekken. Om ze beter te leren kennen. Ik ga het hier gewoon bij laten. En die tekst die kan prima nog bij Jezus. Lieve Vader, Heer, dank u wel. We hebben een introductie over u als God, Heer. U als 3-eenheid. En ik bid zo dat u ons allen hierin meeneemt. Ik bid zo, Heer. Heer, Vader God. Elohim, we nodigen u uit. Spreek mij maar na. Elohim, we nodigen u uit. Alle 3, kom in mijn leven. Vader, ik hou van u. Jezus de Zoon, ik hou van u. Heilige Geest, ik hou van u. Vader, we nodigen u uit. We geven u permissie om aan ons te sleutelen. We willen u beter leren kennen. Amen. Amen.